U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Nog altijd vanuit Sint-Oederode in het zuiden van het land. En zoals u weet zitten we momenteel volop in de paastijd. Je zou kunnen zeggen dat de paastijd eigenlijk die tijd is in het jaar die ons al een vooruitblik geeft op het einde der tijden, namelijk op de hemel. Want in de paastijd namelijk staat volledig de vreugde centraal van de verrezen Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk ook ons erfdeel als we trouw blijven aan de Heer. En vandaag is dat ook het evangelie, dat gaat over het oordeel en wel over het oordeel van diegenen die niet willen geloven. En Jezus zegt dan ook terecht tot Nicodemus dat dat oordeel eigenlijk over onszelf geveld wordt wanneer wij Christus afwijzen. Het is niet dat Hij ons veroordeelt, maar wij veroordelen onszelf door ons hart voor Hem te sluiten. En afgelopen zondag hebben we natuurlijk dat mooie feest gevierd van de zondag van de goddelijke barmhartigheid. De zondag die werd ingesteld door de heilige paus Johannes Paulus II. En dat was natuurlijk naar aanleiding van de verschijningen begin vorige eeuw aan die o zo bekende zuster Faustina in Polen. En precies wat ik net zei over dat oordeel, dat we uiteindelijk alleen maar veroordeeld worden doordat we onszelf als het ware veroordelen omdat we Christus liefde afwijzen. Ook dat is precies de boodschap van zuster Faustina van de barmhartige Jezus aan deze Poolse zuster. Namelijk dat Christus ons allemaal wil redden, dat Hij ons allemaal wil onderdompelen in die oceaan van liefde, dat Hij ons wil overstelpen met zijn eindeloze barmhartigheid en dat de enige persoon bij wie dat niet lukt diegene is die voorgoed zijn hart zelf voor de Heer sluit. En ik wil daar vandaag wat uitgebreider bij stilstaan. Allereerst bij dat feest van de goddelijke barmhartigheid, wat dat betekent. Dat dat niet iets nieuws is wat er als het ware bij is gekomen in de kerk. Maar het is juist een soort bekroning van het paasfeest, hè? Beloken Pasen, de zondag waarbij het paasoctaaf wordt afgesloten, is niet het einde van Pasen, maar is juist de kroon op Pasen. Ik wil daar kort bij stilstaan en ik wil ook kort vandaag stilstaan bij het feit dat datgene wat aan hele specifieke zusters of andere heiligen in de loop van de geschiedenis van de kerk wordt gegeven, dat dat nooit een devotie is die exclusief tot één persoon of één groep mensen wordt gegeven, maar tot de hele wereldkerk. We hebben namelijk soms de neiging om bepaalde heiligen te claimen. Hè? Als je kijkt naar de bekende heiligen, de stichters van verschillende congregaties of ordes, dan denk je, ja, dat is specifiek Franciscaans of dat is specifiek Dominicaans, maar het is nooit zo dat God een heilige aan de kerk geeft alleen maar specifiek voor één groep of voor één orde. En precies daarbij wil ik ook wat langer stilstaan, want dat is ook belangrijk in onze tijd om dat te beseffen en om te kijken wat dat voor ons eigen geloofsleven kan betekenen. Maar zoals gebruikelijk zal ik eerst beginnen met gebed. En ik zal vandaag het gebed bidden dat Jezus leert aan zuster Faustina, speciaal voor de priesters en voor de Heilige Kerk. En voor dat gebed wil ik het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, ik smeek U ter wille van de hele kerk. Verleen haar liefde en het licht van Uw geest. Schenk kracht aan de woorden van de priesters, zodat verharde harten tot berouw mogen komen en tot U terugkeren, o Heer. Heer, geef ons heilige priesters. Houd U hen zelf staande in Uw heiligheid. O goddelijke en grote hoge priester, mogen de kracht van Uw genade hen overal vergezellen en hen beschermen voor de hinderlagen en valstrikken van de duivel, die voortdurend voor de zielen van de priesters opgezet zal worden. O Heer, mogen de kracht van Uw genade alles wat de heiligheid van de priesters zou mogen bezoedelen, vernietigen en op niets uit laten lopen, want U kunt alle dingen doen. Amen. Broeders en zusters, afgelopen zondag dus dat bijzondere feest van de goddelijke barmhartigheid. En Jezus die zegt zelf tegen zuster Faustina over dit feest. Hij doet een hele mooie uitspraak, namelijk dat hij op dit feest de schatkamers van zijn barmhartigheid wijd wil openzetten. Met andere woorden, Christus heeft dit feest laten instellen om zijn barmhartige kant volledig centraal te stellen en om zo de zielen tot redding te voeren voordat dat grote oordeel komt. En het is dus belangrijk om te beseffen dat deze twee, de barmhartigheid en de rechtvaardigheid, nauw met elkaar verbonden zijn. Jezus zegt dat hij eerst iedereen nog de kans geeft om door zijn barmhartige hart, zijn doorboorde hart, binnen te treden. Maar als mensen dit moedwillig blijven afwijzen, dat het dan zelfs voor de Heer heel moeilijk wordt om deze mensen te redden. En inderdaad, je zou het kunnen vergelijken met ouders die hun kind proberen te behoeden voor een valpartij, of die proberen te behoeden dat hun kind zich brandt aan een kaars. Dat kun je eindeloos blijven herhalen, maar op het moment dat het kind het niet wil horen, dan kan het zijn dat er een punt komt dat het kindje zich inderdaad brandt aan de kaars en dan pas de les leert. En zo gaat dat eigenlijk met de barmhartigheid en de gerechtigheid van de Heer ook. De Heer wil niet dat wij vallen, de Heer wil niet dat wij ons aan het vuur branden. Maar op het moment dat wij eigenwijs blijven, hooghartig blijven, dan kan het zijn dat hij op een gegeven moment het toestaat dat dat toch gebeurt. Dat doet hij uit liefde om natuurlijk te zorgen dat we uiteindelijk, wanneer we onze hand aan het vuur branden, onze hand mogen terugtrekken. En als we kijken naar dat feest, dan denken we natuurlijk allemaal aan die bijzondere afbeelding die zuster Faustina heeft laten tekenen in opdracht van Jezus. Die afbeelding waarbij de Heer zegenend de wereld tegemoet treedt, waarbij uit zijn hart die twee stralen schieten, de rode straal en de witte straal. En Jezus zegt zelf over die afbeelding, dat die afbeelding waar die wordt vereerd, dat daar de huizen en de mensen en zelfs de hele steden beschermd zullen blijven. Waarom? Omdat deze afbeelding op een hele bijzondere manier samenvat wat Christus is komen brengen met Pasen aan het kruis. Namelijk zijn doorboorde hart waar bloed en water uitvloeide. En zo zien we dat ook terugkomen op die afbeelding, een rode straal en een witte straal. De witte straal is de straal van datgene wat de zielen rechtvaardig maakt, dat wil zeggen de bekering, hè, natuurlijk allereerst het sacrament van het doopsel, waarbij onze bekering begint, waarbij het eeuwig leven wordt geboren. En daarna natuurlijk het sacrament van de biecht, waardoor we telkens weer die doopgenade kunnen vernieuwen, kunnen verversen, waarbij telkens dat doopwater als het ware gezuiverd wordt en we weer helemaal thuiskomen bij Christus. Dat is de witte straal. En dan natuurlijk de rode straal, het sacrament van Gods liefde, de Eucharistie. Het bloed dat het leven van onze zielen is. Maar het is zo dat die twee inderdaad met elkaar verbonden zijn, want als we ons niet eerst bekeren, als we niet eerst dat water zuiver maken door de biecht, dan zal dat leven wat hij ons schenkt in de Eucharistie ook geen vrucht kunnen dragen. En Jezus die toont aan deze zuster een heel bijzonder visioen. Hij toont aan deze zuster het visioen van eerst het vage vuur, dan de hel en dan de hemel. En hij zegt er ook duidelijk bij tegen zuster Faustina dat hij dat doet om de zielen als het ware te waarschuwen en voor te bereiden. Namelijk om ze weg te houden uit die plek van verschrikking. Eerst het visioen van het vage vuur waar zuster Faustina ontelbare lijdende zielen ziet. En op een gegeven moment wordt er aan deze zielen gevraagd wat hun grootste kwelling is in dat vage vuur. En dan antwoorden deze zielen als uit één mond het verlangen naar God. Dus blijkbaar is het zo dat wanneer je in het vage vuur bent, het niet zozeer de vlammen in zichzelf zijn die pijn doen, maar het is het verlangen bij Christus te willen zijn, bij de Heer in de hemel te willen zijn. En dat verlangen is natuurlijk nog niet helemaal vervuld. En deze zielen die zijn dus in afwachting van de heerlijkheid. En die heerlijkheid is wel een zekerheid voor ze. Dus het vage vuur is in die zin een hele hoopvolle plaats. Dan wordt zuster Faustina meegenomen door haar engelbewaarder naar de hel. En ze zegt dat dit een enorme uitgestrekte vlakte is met ontzettend veel verschillende martelkamers. Een plek van totale verschrikking, van wanhoop, van duisternis, van zielen die branden maar die niet verteerd raken door het vuur. En een toestand die nooit meer voorbij gaat, die in eeuwigheid zo blijft. En dat is natuurlijk een schokkende boodschap. Maar die schokkende boodschap die wordt dus door Jezus aan zuster Faustina gegeven om uiteindelijk de wereld te waarschuwen terug te keren van de zondige wegen. En uiteindelijk toont de engelbewaarder dan ook aan zuster Faustina de hemel. En de hemel is natuurlijk de plaats van heerlijkheid, de plaats waar de drie-ene God in het centrum staat en waar de drie-ene God een onveranderlijke bron is, maar die toch altijd nieuw is. En dat is ook wat zuster Faustina het meest verbaast. Aan de ene kant is God als bron van eeuwig geluk, is die eeuwig en onveranderlijk, is die tijdloos. Maar aan de andere kant is dat levenswater wat opborrelt uit het hart van de drie-ene God, is wel telkens nieuw, telkens vers. En dat is eigenlijk een samenvatting van de hemel, de heerlijkheid van de engelen, van de heiligen die rond de troon van het Lam staan en die daar mogen putten uit die bron van leven die God zelf is. En natuurlijk dan aan ons de vraag, ja, welke kant kiezen wij? Durven wij te vertrouwen dat Christus inderdaad ons wil redden en dat zelfs als we in de meest diepe zonde zouden vastzitten, dat wanneer we ons ook maar een klein beetje tot hem keren en we hem een vinger geven, dat hij de hele hand zal grijpen en ons weg zal tillen uit die zondigheid. Want dat is eigenlijk de enige keuze die wij als katholieken, maar ook zelfs als ongelovigen zouden moeten maken, namelijk werkelijk te vertrouwen dat God ons wil redden. Het is namelijk zo dat de zondaars, de mensen die vastzitten in hun zonde, en dat zijn we natuurlijk allemaal, hè, laten we daar geen illusie over laten bestaan, we zijn allemaal zondaars, maar de grootste en de moeilijkste zonde is de zonde van de hoogmoed, namelijk niet de redding accepteren. En dat is ook logisch, want op het moment dat wij vastzitten in onze zonde en we niet toegeven dat dat inderdaad ook zo is, dan kan God ons niet redden. Dat is als een kind op een speelplaats dat de rug toekeert naar de meester met zijn armen over elkaar en heel koppig nee blijft schudden. Dat kindje wil niet getroost worden, dat kindje wil niet weer terug worden opgenomen in de groep om met de andere kinderen te gaan spelen. Dat kindje blijft eenzaam. En dat roep je over jezelf af op het moment dat je niet Gods barmhartige genade, zijn liefde wil ontvangen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we bidden voor alle zielen die dat ook niet doen, niet willen. Uiteraard hebben we zelf soms ook die neiging op het moment dat we bepaalde zonden hebben waarvan we denken, nou, dat heb ik liever niet dat iemand dat weet. Dan moeten we natuurlijk nooit bedenken of nooit vergeten dat in de biecht alles uitgesproken moet worden. Dat we niks achter moeten houden. Want op het moment dat we niet alles uitspreken in de biecht, dan is de biecht niet geldig. En dat is niet omdat God ons het leven nou zo zuur wil maken, integendeel, hij wil ons volledig reinigen, hij wil alles wat ons kwelt, wat ons neerdrukt, wil die aannemen en wil die omvormen in zijn barmhartige hart. En je hebt natuurlijk dat prachtige kleine gebedje dat Jezus aan zuster Faustina ook leert voor die zondaars die zich maar niet willen bekeren. En dan doet hij die prachtige belofte, namelijk dat wanneer je dat gebedje bidt met een berouwvol hart en ook met geloof voor een zondaar, dan zal de Heer hem de genade van bekering geven. En dat is natuurlijk een enorme belofte, een heel klein gebedje, dat als we dat bidden voor bepaalde zondaars waarvan we weten dat die zich maar niet willen bekeren, dat dan de bekering gegeven zal worden. Wel de twee voorwaarden natuurlijk, met een berouwvol hart en met geloof, maar dan zal dat gebeuren. En dat gebedje is het volgende, heel eenvoudig: O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u. Dus Jezus zegt, wanneer we dit gebed voor iemand bidden, dan zal er uiteindelijk bekering komen. En die bekering is niet altijd iets wat we meteen kunnen zien. Wij zijn vaak geneigd te kijken alleen maar naar de vruchten. Gaat iemand weer naar de kerk? Zijn mensen weer met elkaar verzoend bijvoorbeeld? Maar de ware bekering die vindt vaak plaats in het hart, in de stilte. En dat kan zelfs zijn vlak voor de dood. Laten we daarom bijzonder bidden dat dat niet alleen voor onszelf mag gelden natuurlijk, dat we ons hart niet sluiten wanneer het echt erop aankomt, maar ook voor al die zondaars die Christus nog helemaal niet kennen, dat ook zij deze barmhartige liefde mogen ontvangen, mogen aanvaarden. En de kern van alles wat Jezus in een paar jaar tijd tegen zuster Faustina heeft gezegd, en waarvan hij ook zei dat zij het weer aan de wereld moest verkondigen, is uiteindelijk het vertrouwen. We kennen die afbeelding en onder die afbeelding van Jezus met de stralen uit het hart staan natuurlijk die hele eenvoudige woorden: Jezus, ik vertrouw op u. En Jezus zegt dan ook heel treffend tegen zijn zuster Faustina dat datgene wat hem het meest bedroeft gebrek aan vertrouwen is. Dat doet hem zelfs nog meer pijn dan de zonde. Want de zonde is uiteindelijk iets wat eindigt op het moment dat wij ons tot Christus keren. Maar gebrek aan vertrouwen wil zeggen dat we eigenlijk niet geloven dat hij ons kan redden of dat Jezus ons wil redden. En daarom begint alles bij vertrouwen. Eerst dat diepe vertrouwen in je hart opwekken dat Christus inderdaad van ons houdt, dat hij inderdaad de Zoon is van de levende Vader en dat alles wat de kerk ons biedt in zijn naam uiteindelijk voor ons heil is. Laten we vanuit dit besef dan de komende dagen ook dat ons gebed laten zijn, het hart van ons gebed. Jezus, ik vertrouw op u. Spreek dat regelmatig uit en vraag ook aan de Heer om dat vertrouwen waar het nog gebrekkig is, om dat aan te vullen en om zo steeds meer apostelen van zijn barmhartigheid te worden. Ik had gehoopt deze podcast nog wat meer thema's aan te snijden, maar helaas is de tijd beperkt, dus ik zal dat voor volgende week bewaren. Ik zal dan wat meer ingaan op wat ik aan het begin van de podcast zei, dat wanneer een bepaalde devotie of een bepaald inzicht aan de kerk wordt geschonken, dat dat nooit alleen maar voor één deel van de kerk is, maar voor de kerk in het geheel. En ik wil volgende week daar wat langer bij stilstaan wat dat betekent ook voor onze tijd, namelijk het doorbreken van de kleine eilandjes die we vaak als kerk zijn, terwijl in werkelijkheid natuurlijk de kerk één levend lichaam is. Ik wens u een hele gezegende dag toe en volgende week dan spreken we elkaar weer hier bij de podcast Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.